vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Beste luisteraars, welkom terug bij de nieuwsitems van oktober 2025. Aan de lijn heb ik mijn altijd gezellige collega Sjoerd. Dag Sjoerd.
Hi Marco.
Het is wel een latertje geworden, hè? Jij had nog een nascholing.
Ja, dan kom je 10 uur thuis.
Ja.
En dan,
dan mag je Marco nog bellen.
Uit de kast.
Ja.
En dan, dan is het toch bijna 10:30.
Wat voor nascholing had je?
Nou, dat is wel interessant trouwens. Leuk dat je het vraagt. Dat ging over AI.
Oh. Nou. En ben je wat wijzer geworden? Gaan ze de wereld overnemen?
Nou. Het is allemaal nog in de kinderschoenen, hè? Dus we moeten zoveel wijzer worden. Dat is eigenlijk de boodschap.
Oké. Dus zitten we nu halverwege het boek van iRobot van Asimov? Of zitten we al verder?
Die heb ik nog niet gelezen. Oh.
Nou, dat is, zijn voor mij een serie van korte verhalen. Ja, dat is ook 30 jaar geleden dat ik het gelezen heb. En het begint dat er een soort van huishoudsrobot komt. Dat is het eerste verhaal. En het eindigt met dat ze de wereld besturen en dat we als mensen alle controle hebben overgegeven. Niet als een doemscenario, maar gewoon een langzame transitie naar waarin ze de baas worden. Op een hele leuke, positieve manier voor ons. Maar wel de baas.
Ik ben meer op de stijl van Harari. Heb je die gelezen? Dus je
Nexus?
Homo Deus is dat.
Ja. Dat, is een dat er een soort integratie komt?
Precies, ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dat de mensen en de computer heel erg verstrengeld gaan raken in de toekomst.
Dat zijn centaurs, toch? Dat was hier wel met schaken zo.
Ja. Zullen we maar even ter zake komen? Want anders wordt het wel heel laat vanavond.
Ja, we hebben 5 nieuwsitems vandaag. Over duizeligheid, AI. Wat hebben we nog meer? Beter gezond. Gebruik van sport bij statines. En nog meer AI eigenlijk. En daarnaast is er nog een column van Charlotte. En of met de vraag, is geneeskunde een misleidende term? Dus genoeg prikkelende titels. Zullen we maar van start gaan?
Zeker.
Eerst gaat het over duizeligheid. En dat gaat over duizeligheid en het gebruik van medicatie. En dat is een diagnostiek en behandeling van duizeligheid is een beetje complex. En dit onderzoek is erop ingedoken om naar de middelen tegen duizeligheid te kijken. Want die worden eigenlijk niet geadviseerd door onze standaard. Maar toch laat een retrospectief cohortonderzoek zien dat we toch meer regelmatiger nog voorschrijven. Gelukkig wel een daling, dus we leren, maar we leren langzaam. En daarvoor hebben ze tussen 2018 en 2021 van ruim 1,2 miljoen patiënten uit 269 huisartspraktijken de data geïncludeerd. Daar vonden ze ongeveer 73.000 volwassenen met duizeligheidsklachten. En hebben ze gekeken naar wat voor middelen die gebruikten. Van die mensen, van die 73.650 waren het om precies te zijn, gebruikten 6172, dus dat is 9,2%, die gebruikten 1 vertigo-middel. En ook een groot gedeelte langdurig, dus meer dan 90 dagen binnen een jaar. Nou, welke staat op 1, denk je? Nou, je hebt het artikel voor je.
Ja, de beta-histine.
Beta-histine. Cetirizine en fluonarizine. Die ken ik eigenlijk helemaal niet.
Nee, nooit gezien.
Nee. Nou, wat ze bij zeggen, ja, slechts 12% van de gebruikers had een ICPC-code van de ziekte van Meniere, waarvoor de beta-histine is wel eens geregistreerd. Hoewel volgens mij daar ook het wijs niet heel denderend is. Werd wat langdurig voorgeschreven bij oudere patiënten. Patiënten met Meniere en patiënten in minder stedelijke gebieden. En patiënten met benichte paroxysmale positieduizeligheid of alleen een licht gevoel in het hoofd, die kregen minder vertigo-middelen voorgeschreven. Het goede nieuws is, dus we schrijven het nog voor, het goede nieuws is, het daalde wel met 21% van 56 naar 44 voorschriften per 1000 patiënten per jaar. Nou, wel een grappig onderzoek. Kanttekening is wel dat het het gaat een beetje af hoe goed zo'n praktijk het natuurlijk registreert. En het maakt geen onderscheid tussen de voorschriften op de eerste en de tweede lijn. Nou, het advies. NRG-standaard duizeligheid raadt vertigo-middelen niet aan als behandeling van duizeligheidsklachten vanwege het ontbreken van effectiviteit. Dus focus je vooral op diagnostiek, educatie en bewezen interventies, zoals vestibulaire revalidatie en wees terughoudend met het voorschrijven van medicijnen.
Ja, toch wel herkenbaar van, je bent een beetje opgeleid van die middelen hebben geen zin. Dus dan kom je dat in de praktijk tegen bij een patiënt en dan denk je, nou, die kunnen we wel eens stoppen. En dat lukt wel ook. Maar ik heb één patiënt ook voor ogen. Een oudere dame die dat dus al jaren en jaren slikt. Die ik dan overtuig om te stoppen. Maar ja, die toch veel duizeliger wordt in haar ervaring als ze daarmee stopt. Ja. Dus toch maar met haar beta-histine doorgaat. Nou, ze is inmiddels uit mijn praktijk. Maar dat heb je dus ook wel eens. Hè? Mensen die er gewoon jarenlang aan verslingerd zijn, waarbij je als dokter denkt, nou, de richtlijn zegt dat het niet helpt. Maar de patiënten die zich er toch aan vastklampen.
Ja, ik heb er ook een paar. Dan ga ik ook gewapend met wat wetenschappelijke kennis. Maar ze is allemaal mooi, dokter. Maar ik word hartstikke duizelig als ik het niet meer gebruik.
Toch laat het onderzoek ook zien. Ik denk dat het een uitstervend ras is, zeg maar. Hè? Want die mensen worden ouder en ja, jij en ik starten het nooit meer.
Nee.
Dus ik denk dat het inderdaad uit de medicatielijsten uitsterft.
Een voortplanting is een uitdaging als je zo duizelig bent.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar goed, dus de boodschap, stop de beta-histine. En volgens mij, als je hem tegenkomt, kan je daar zeker een stoppoging aan wagen.
Door naar artikel 2.
Betere gezondheid in 7000 stappen. Dat is wel mooi gezegd, maar de conclusie wordt eigenlijk elke stap telt. Die vind ik eigenlijk nog mooier, want dagelijks meer stappen zetten heeft positieve effecten op je gezondheid. En dit was altijd wel bewezen voor risico op sterfte, maar een recente systematische review en met ook een meta-analyse erbij laat het ook het effect op andere uitkomstmaten zien. Al bij 5000 tot 7000 stappen per dag wordt er gezondheidswinst behaald. Het aantal stappen per dag werd onderzocht in relatie tot het risico op hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, mentale en cognitieve uitkomsten en ook fysieke functie- en valrisico. Er werden 57 prospectieve studies in de systematische review geïncludeerd, waarvan 31 in de meta-analyse. Een hele mooie uitgebreide meta-analyse, maar als je dan de belangrijkste resultaten eruit haalt, dan is op basis daarvan ja, toch 7000 stappen per dag vergeleken met 2000 stappen per dag geassocieerd met een lager risico op algehele sterfte, met een hazard ratio van 0,53. Op basis van 14 studies, als je dan naar hart- en vaatziekten kijkt, heb je een hazard ratio van 0,75. Mm-hmm. Op basis van 6 studies, diabetes, hazard ratio van 0,86. Op basis van 4 studies. Dus al die subgroepen van patiënt, van ziektes, nou, die zijn ook positief geassocieerd als je die twee groepen met elkaar vergelijkt.
Ja.
Ja, ook dementie en depressieve symptomen komen allemaal goed uit de bus, alleen met minder onderzoeken. Ja, beperkingen van de review zijn een beperkt aantal studies per gezondheidsuitkomst en ook weinig informatie over specifieke leeftijdsgroepen. Maar ze hebben ook wel een aantal mooie figuren in het onderzoek staan, in het originele onderzoek, waarbij je gewoon heel duidelijk een dosis-responsrelatie ziet. Dus ik noem nu wat getallen over 7000 versus 2000 stappen, maar je ziet gewoon een heel mooi, ja, hele mooie grafiekjes, zeg maar. Hoe meer stappen, hoe beter eigenlijk.
En het werkt tegen alles dan, als ik het goed lees.
Ja, op alle uitkomsten. Ja, een aantal. Ze hebben wel bijvoorbeeld valrisico. Nou, dat is een uitkomst waar gewoon heel weinig onderzoek naar is. Dus dan heb je net niet een significant verschil. Maar ja, al die andere subgroepen hebben gewoon een mooi verschil. En dan lijkt 7000 stappen dus een soort optimum te zijn. En ja, dat is ook een beetje naar de conclusie toe van elke stap telt. Van 10.000 stappen kan wel een haalbaar doel zijn. Maar hier laat ook een toename in stappen al een positief effect zien op meerdere gezondheidsuitkomsten. Ja, dit is een veel realiseerbaarder doel voor de meeste patiënten. Dus dat is mooi. En ook ja, zo'n 7000 aantal, dat kan ook motiveren. Hè? Als je een stappenteller gebruikt, dan kan je in de praktijk daar ook veel motiverender mee werken. Door zo'n advies te geven.
Ja.
dus veel concretere handvaten in de leefstijlbegeleiding. Dus nou, mooi om te weten. Hè? Dus je had altijd in je hoofd die 10.000 stappen, die staan vaak in zo'n richtlijn van bewegingsadvies. Maar ja, ook 7.000 stappen, of in ieder geval elke stap die je meer doet, telt.
Ja, ik kan dat niet. Dat is natuurlijk wel een beetje een correlationeel effect. Want die mensen doen, die, als je 10.000 stappen zet per dag of 7.000, dan doe je natuurlijk meer. Meestal zijn het mensen die meer dingen in hun leven goed doen. Dus dat. Het wordt wel een beetje als causaal verband gesuggereerd. Dat is het volgens mij niet.
Ja, kijk, al deze individuele onderzoeken, die corrigeren voor allerlei potentiële confounders. En dan kan er altijd een residual confounding zijn. Maar ze proberen daar wel degelijk voor te corrigeren.
Nou, meer aan de wandel dus.
Lopen zal je.
Lopen zal je.
Volgende onderzoek?
Ja. Nou, dat moet je ook al in beweging. Want dat is een onderzoek naar mensen met statine, die statines gebruiken met spierkenklachten. En of dan een matig intensief trainingsprogramma daarbij helpt om de spierfuncties te verbeteren zonder verergering van de spierpijn. Nou, misschien als een. Ik vond het wel een interessant onderzoek, want het is een beetje een uitstapje naar. Kunnen we iets anders doen dan zeggen, ja, probeer maar een andere statine. Het is wel een klein onderzoek. Vergeleken in een niet gerandomiseerde trial het effect van een trainingsprogramma van 12 weken op verschillende uitkomstenmaten. Bij statinegebruikers waren er een groep van 16 met en 16 zonder spierpijnklachten. En een controle van niet-statinegebruikers, want er waren nog 20. Dus dan heb je in totaal de 52. En dan keken ze naar pijn, moeheidsscores, kwaliteit van leven, spierkracht en spiercapaciteit. En dat werd vastgesteld door een spierbiopt, wat toch wel een serieus onderzoek is. De mensen werden geworven via advertenties. En je moest al 3 maanden statines slikken voordat je mee mocht doen. Het programma bestond 2 keer per week trainen op een ergometerfiets. En 1 keer per week een krachttraining. Hebben ze verder geen kwantitatieve data, maar ze hebben wel wat kwalitatieve data. Er was geen toename in de spierpijn- en moeheidsscores in de groepen met en zonder spierklachten. In vergelijking met de controlegroep. De kwaliteit van leven nam toe in de groep met spierklachten ten opzichte van de controlegroep. En alle groepen namen de gemiddelde maximale quadricepskracht toe. En ook de spierbiopten die toonden na training een verbeterde capillarisatie en verhoogde mitochondriale enzymactiviteit. Dus gewoon meer, voor mij gewoon meer power.
Ja, dat komt dan weer uit die spierbiopten. Dus dat is eigenlijk de kracht van het onderzoek. Ze hebben ook echt pathofysiologisch schaal gekeken. En dan zie je het in al die grafiekjes in het onderzoek, al die parameters, ja, die hebben allemaal een lichte verbetering na zo'n trainingsprogramma.
Ja.
In alle groepen. Ja,
ja, dus, ja, als je iedereen aan het trainen zet, dan zal ze mooi sterker, toch? Denk je wel.
Ja, dus eigenlijk het is wel een logische conclusie eigenlijk.
Ja, ja, precies.
Maar ja, goed, het nieuwe is dus wel dat dat dus geldt voor mensen die statines gebruiken met klachten, mensen die statines gebruiken zonder klachten, dat het ook voor hen geldt.
Ja.
Dat is wat het onderzoek laat zien.
Ja, want dat zou je misschien wel. Je hebt die echte rhabdomyolyse, dat heb je natuurlijk, is er zeldzaam bij statine gebruik, maar je hebt echt wel een grote groep van mensen die wel spierpijnklachten ervaart. Die zou je nu toch wel eens. En dan voelt het wel logisch dat je denkt, ja, als die mensen meer gaan doen, hebben ze meer klachten. En voor mij is het ook, denken ze dat ook vaak. Dus nu kun je wel een beetje weerleggen. Van als je dan toch aan het trainen gaat, maak je dat in ieder geval niet erger. Je maakt die meer stuk.
Ja, nu kan je die mensen ook zeggen dat ze moeten bewegen. En,
klein onderzoek, dat zeggen ze ook wel. En niet geblindeerd. Er zat wel een bias in, omdat mensen via advertenties geworven werden. Desondanks suggereert dit onderzoek dat huisartsen met een statine, patiënten met een statine kunnen motiveren om toch te gaan sporten. Dat is in de huidige CVRM-standaard, dan wordt er nog niet aanbevolen. Maar het is natuurlijk wel goed toepasbaar. Dus ik denk dat het je gesprek wat breder kan maken als je weer een patiënt met een statine en problemen daarbij tegenover je hebt.
Ja, dus de formule is statine plus sport is super.
Ja. Nou, je weet het alweer kernachtig samen te vatten, Sjoerd.
Ja, dat moeten we doen. Hè. En als we dan klaar zijn met de bespreking, moeten we even een samenvatting geven.
Maar daarvoor hebben we binnenkort AI.
Die kan. Denk je dat die beter kan samenvatten dan jij?
Nou, dat weet ik niet. Dat ga je me nu vertellen in het volgende artikel.
Juist.
Ja, nee, bruggetje.
Nieuwsartikel nummer 4. Die gaat over inderdaad AI. Die vat onderzoek te algemeen samen. Ja, het leuke is natuurlijk dat het onderzoek is naar AI, wat veel meer moet gebeuren. Want we moeten onze AI, die we nu allemaal in opkomst is, moeten we natuurlijk valideren. Dat is een belangrijke taak van de wetenschap op dit moment. Dit is maar een klein onderzoek, maar wel leuk. Daarom vind ik het leuk onderzoek, omdat het probeert AI te valideren. Dus het is weer een kleine bijdrage daarvoor. Want bij het samenvatten van wetenschappelijke teksten veralgemeniseert AI vaak de tekst. En daardoor kan de samenvatting conclusies suggereren die niet of maar deels door het oorspronkelijke onderzoek worden ondersteund.
Ja.
Dit blijkt uit een recent onderzoek naar het functioneren van AI chatbots. Even een klein sidestep, want die AI chatbots zoals ChatGPT kunnen door middel van large language models, die LLM's, wetenschappelijke publicaties efficiënt verwerken en zo kennis toegankelijker maken. Maar er is ook bezorgdheid dat de informatie die die chatbots genereren misleidend kan zijn. Dus die onderzoekers die testen daarom 10 prominente LLM's, dus waaronder verschillende versies van ChatGPT, DeepSeek, Claude. Ze vroegen die LLM's, die Large Language Models, om abstracts en artikelen uit toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften samen te vatten en onderzochten hoe nauwkeurig de gegenereerde samenvattingen waren. En dan werden er 3 prompts gegeven en deze werden verschillende keren herhaald. Er waren geen significante verschillen tussen de antwoorden van de herhalingen. In totaal werden zo bijna 5000 samenvattingen gegenereerd en textueel geanalyseerd. En die LLM's breken vaak, 25-73% van de gebruikte wetenschappelijke publicaties, te generaliseren. Ook wanneer de modellen expliciet werden opgedragen nauwkeurige samenvattingen te geven.
Mm-hmm.
Dat is wel interessant. Dus in die prompts, de prompt is dan de opdracht die je heel specifiek geeft aan zo'n model, werden dan drie verschillende manieren gegeven. Zonder prompt of met 2 andere prompts die dan vroegen om een nauwkeuriger samenvatting.
Ja.
Maar dat maakt dus niet uit. Ja, de LLM's die laten bijvoorbeeld details weg over het onderzoek of schrijven dat een interventie effectief is, terwijl de originele tekst alleen de effectiviteit in de specifieke onderzoekspopulatie vermeldt.
Ja.
Dus dat is zo'n voorbeeld van een veralgemenisering. Ja, eigenlijk moet je, dus je weet allemaal, heb je wel gehoord van het hallucineren?
Ja,
dit is eigenlijk een soort subtiele vorm van hallucineren. Hè? Zo moet je het zien.
Ja.
Van, het is niet een complete nonsens. Nee, het is een soort veralgemenisering, een subtiele vorm van onzin eigenlijk. Ja. Ze beschrijven wel verschillende manieren van generaliseren, maar dat drijft een beetje te ver om daarop in te gaan. Maar het leek erop dat nieuwere versies van de chatbots vaker generaliseren dan oudere versies. Dat is wel opvallend. De geteste versies van de AI chatbot Claude lijkt minder vaak te veralgemeniseren dan de concurrenten. En bij sommige LLM's kan de mate van creativiteit, de zogenaamde temperatuur van het model, ingesteld worden. En een lagere temperatuur bleek in dit onderzoek minder kans op generalisaties te geven.
Dat is eigenlijk wel ook een hele, wat we als mensen trouwens ook doen, hè? Dan ik heb wel een paar van die chirurgen, die hadden ooit 1 artikel gelezen en dan gold dat voor alles.
Ja, dus in wezen wat wij ook doen, hè?
Ja.
Je probeert toch van een klein onderzoeksresultaat, dat probeer je wat groter te extraheren.
Ja.
Maar daar moet je voorzichtig mee zijn. En zeker als je dat aan AI vraagt, dan wil je gewoon een nauwkeurige samenvatting hebben en niet iets anders dan wat de onderzoekers bedoeld hebben.
Dat klopt. En eigenlijk is het antwoord is toepassen op dat specifieke onderzoek in die specifieke patiëntpopulatie. Maar wij zijn ook allemaal op zoek naar wat zegt die informatie over een algemene regeling die ik bij iedereen mijn patiënten kan toepassen.
Ja.
Het is wel een soort van menselijk gedrag. Dat is het niet, want dat denkt heel anders, maar De stappen zijn wel overeenkomend.
Ja, precies. Maar je wil dat dus niet uit handen geven aan een large language model. Want een large language model die is gebaseerd op taal, hè, die voorspelt wat het volgende woord van een zin kan zijn. En die is niet inhoudelijk bezig. Dus dat wil je bij de mens houden in deze fase van omgaan met AI. Ja. Dus de onderzoekers die wijzen erop dat de inzet van chatbots onbedoeld bij kan dragen aan verspreiding van desinformatie. Dus mocht je een AI-chatbot gebruiken voor een samenvatting, dan blijft het belangrijk om bewust te zijn van de risico's op een soms subtiele vertekening in de gegenereerde tekst.
Ja. Nou, is het niet de fout die we soms in een logische redeneerfout, is dat je, als je alleen maar zwarte zwanen hebt gezien, dat je zegt, er bestaan alleen maar zwarte zwanen. Maar dat is een aanname op basis van de kennis die jij tot je hebt genomen. Maar eigenlijk mag je dat helemaal niet zeggen, want je hebt niet alles, je weet niet zeker of je alles hebt gezien. En meestal zijn er ook wel witte zwanen.
Ja.
Dus de fout die je maakt is dat je logische conclusies trekt op basis van de informatie die je hebt, maar daarbij vergeet dat er ook informatie is die je niet hebt.
Ja, daar zit wel wat in. Gewoon interessant om dit soort onderzoeken te doen, omdat we bezig zijn met het valideren van AI. We willen graag dat de AI-tools, die allemaal worden ontwikkeld als paddenstoelen, komen die de grond uit. Maar we moeten wel heel kritisch zijn. Wat gaan we gebruiken en wat kan ik gebruiken in mijn dagelijkse praktijk? En dat moeten we, ik denk als medisch wetenschap en dan als eerste lijns wetenschap, heel goed doen en valideren voor de eerste lijn, zodat jij en ik dat als dokter kunnen gebruiken. En dat we weten dat het ook klopt. Nu weten we dat niet. Als jij ChatGPT iets vraagt, dan weet ik niet of ik dat wel kan, mag. Of dat de juiste informatie is. Dus dat moeten we valideren.
Ja.
Dit soort onderzoek draagt daartoe bij.
Mooi. Dat is een mooi bruggetje naar ons volgende onderzoek. Dus eigenlijk, ja, dat begint eigenlijk met de introductie dat we dus data en digitale hulpmiddelen veel meer gaan gebruiken, dus ook AI. Dat we er best nog wel stappen te zetten hebben. Niet alleen wat je net al noemde in de validatie, maar ook met de mensen die ermee moeten gaan werken. Jij en ik en onze patiënten en onze assistenten, weet ik veel wat allemaal. En dat er best nog wel een weg te gaan is om de hearts en minds te winnen in hiermee. Dus inzet op de educatie, de samenwerking en ook het tussen de medische en de technische domein. Dat is een onderzoek, hebben ze gekeken naar twee onderzoeken. Eén is een systemic review, de meta-analyse, en dat vat 40 onderzoeken samen naar ervaringen en meningen over AI van ruim 4000 huisartsen. Voornamelijk uit Europa, slechts 30 uit Nederland. Er waren kwantitatieve vragenlijsten en focusgroepen en interviews. En er werd gekeken naar kennis over AI, de houding ten opzichte van AI en praktische overwegingen over AI. Nou, wat komt er dan uit? Dat de kennis van AI was, zoals ze dat dan zelf scoorden in die vragenlijsten en in die focusgroepen, was eigenlijk laag. 33% had al enige kennis. We waren wel benieuwd daarna om er meer van te leren. Ook wel de zorg, dat hadden bij huisartsen, dat ze technologie niet konden begrijpen. Of dat de snelheid waarmee het van de ontwikkeling eigenlijk wat te overweldigend zou zijn. Nou, ik hoop eigenlijk ook dat onze podcast een beetje helpt om het een beetje lijn in te krijgen. Ik vind het ook wel ingewikkeld. Maar
daarbij is misschien een mooi toch ook even in te haken. Er is een paar weken geleden een hele mooie podcast gemaakt over AI. Het gaat dan over, kan AI klinisch redeneren? Yeah. Florian van Beurden en William van Dijk zijn daar aan het woord in die podcast. Yeah. En die leggen heel mooi uit, nou, wat de pitfalls zijn, wat de uitdagingen zijn en wat de huidige stand is van AI eigenlijk voor de huisarts. Dus zeer aan te raden om die terug te luisteren. Een paar weken geleden opgenomen door Femke Veldman, onze collega, met twee hele goede sprekers. Zijn allebei AIOS, eentje AIOTO geloof ik, op het gebied van AI.
Leuk, ja, allemaal luisteren. Naast die van ons natuurlijk. Dat ging over de kennis, dus die mag nog wel duidelijk omhoog. We hebben nog gekeken naar de trainingsstrategieën voor AI in de zorg. En ook een vraag gekomen, samenwerken of een integratie met het meer technische domein. Als je kijkt naar hoe staan de huisartsen nou tegenover die AI, dat was heel erg divers. 50-50, 53% wilde AI gaan inzetten. Maar sommigen waren bang hun baan te verliezen. Of waren bang dat ze minder goede dokters zouden worden doordat AI taken van hun zouden overnemen. Die zijn al wat verderop in dat boek van Asimov, denk ik, van iRobot. Ja. Ben jij bang dat je je baan gaat verliezen, Sjoerd?
Nee, zeker voorlopig nog niet. De patiënten hebben toch mijn wijsheid nog nodig om te interpreteren.
En anders ik wel, Sjoerd. Nou, de andere reden voor scepsis waren dat de AI, en hebben we ook wel eerder genoemd, een black box is. Dus ja, je weet niet hoe die tot die uitkomst komt. Ook een gebrek aan vertrouwen in de beschikbare data of waarop AI dan die beslissingen zou gaan maken. Ik denk dat het meer een algemene... Wij maken ook beslissingen op basis van de beschikbare data. Dus niet of dat specifiek voor AI op gaat. Nou, anderen zagen juist wel weer voordelen. Efficiënte zorgverlening, meer tijd voor de patiënt tot gevolg. Ik denk dat het samenvatten van de gesprekken waar ik zelf mee werk een goed voorbeeld is. En ja, er moet dus een duidelijk transparant en wel over een beleid zijn op het gebied van AI in de zorg. Dat is ten opzichte van de houding. Dan hebben we nog wat ook wel praktische voordelen van AI ervaren of verwacht worden. Ook dat is weer 52% is daar wel enthousiast over. Dat is ook een beetje... Kan vriezen, kan dooien. Dat gaat vooral over technische problemen en de veiligheid van de connectie tussen de hissen en de AI-tool. Hoewel, ik moet zeggen dat redelijk geïntegreerd is. Er zijn natuurlijk altijd wel vragen over, bijvoorbeeld met die spraaksamenvatting. Waar wordt het opgeslagen? Wordt het opgeslagen? Wie heeft recht op die data? Wat gebeurt daarmee? Of het servers zijn in Europa of in Amerika, maakt dan ook nog wel uit.
Een zeer terechte vragen waar echt een soort landelijk antwoord op moet komen.
Ja.
Om te voldoen aan gewoon wettelijke eisen. Dus echt wel relevante vraagstukken.
Ja, maar ook niet onoplosbaar. We hebben het natuurlijk, onze hissen worden ook ergens in een cloud ergens opgeslagen. Dus we hebben daar gewoon afspraken over gemaakt dat die ergens worden. Dus dat is een gebaand pad. Dat met eerdere technologieën ook is gegaan. Dus daar zie ik niet een... Ja. Maar we moeten het wel doen.
Eens.
Dan was er nog een tweede. Dat is een wat korter. Het was wel een Nederlands onderzoek. Een vragenlijstonderzoek uit 2023. Dat was onder 224 voornamelijk jonge huisartsen. En er is ook gevraagd naar de mening over AI. In verband met het uiteindelijk willen gebruiken van AI. Jonge groep. Gemiddeld tussen de 42% was tussen de 30 en 40 jaar. En hebben gevraagd naar hun kennis over AI, het nutten van in de huisartspraktijk, hun bekwaamheid en welke risico's ze zien. Nou, wel een beetje voor de hand liggende uitkomsten. Meer kennis over AI was geassocieerd met meer enthousiasme over het potentiële nut. En dus ook meer intentie om het te gaan gebruiken. De mate van kennis was niet geassocieerd met het erkennen van potentiële gevaren. Dat doet toch aan, is als die ene curve. Dat als je, hoe meer je van iets weet, hoe meer je realiseert wat je niet weet. Terwijl de mensen die ergens niet van weten, denken dat ze er heel veel van weten. Toch, dat is een inverse curve. Ja. Nou, ook wel logisch. Wanneer huisartsen meer potentiële gevaren zagen, waren ze wat minder enthousiast over het eventuele nut. Klein onderzoek, forse selectiebias om een jonge huisarts uit de Randstad. Dus dat is schijnbaar geen Twente nabij. Wat kun je er nog wel zinnig over zeggen?
Nee, dat is...
Nou ja, conclusie, het huidige niveau is nog wat laag. Nou, er is meer educatie nodig om de risico's en de kansen in kaart te brengen. Daar laten we vooral de mogelijkheden van AI zien en laten we de zorg niet stilstaan. Dat is hun conclusie van dat artikel.
Ja, vooral, dat stimuleert vooral ook tot samenwerking met technische domeinen. Dat,
ja.
Nou, dat je samen, als huisartsen en de techniek, die moeten echt samenwerken om dit goed een plek te geven.
Ja. Ja. Nou, we zijn er alweer doorheen. Ja. Wat nemen we mee, Sjoerd?
A fool with a tool is still a fool. Denk daar maar eens over na. Nee, de tool, dus AI als tool. Hè, van,
ja,
het is gereedschap, maar we moeten als huisarts ons dat wel eigen maken. We moeten daarin meegaan. Wat kan dat nou voor ons betekenen? Dan moet je wat ervaring in opdoen en met experimenteren. En dan pas kan je die tool ook goed beheersen. Dus volgens mij moeten we daar echt mee aan de slag.
A tool with a fool is still a fool. No.
Nee. A fool with a tool is still a fool.
Dat zei ik dan. Dat zei ik toch?
Je zei tool with a fool.
Stille tool. Die klopt ook nog steeds, hè? Die klopt nog steeds.
Ja, die klopt ook nog. Oh ja. Maar wat is het daar voor diepere
betekenis? Even die diepere laag aantikken, Sjoerd.
Ja. Dan moet
ik een beetje filosofisch houden. Ja. Goed. Ik denk dat ik vooral mensen met statines aan het sporten zet. En dan denk ik, nou, kom even een maandje maar terug. Als je nog klaagt, dan zet ik je bij andere statine.
Ja, ook mooi. Lekker praktisch.
Lekker praktisch.
Nou, het was heel mooi. Echt wel een paar leuke boodschappen. Ook die stappen trouwens, hè. Gewoon... Elke stap telt. Niet, hoeft niet 10.000 stappen. Elke stap telt.
Moeten meer stappen. De kroeg in. Komen we aan het einde van onze podcast. Sjoerd, het was me weer genoegen. Dank je wel.
Graag gedaan. En jij ook bedankt.
Ja, dat was leuk. Luisteraars, dit was het einde van onze show weer. Ik hoop dat jullie de volgende keer weer luisteren. Volgende week op 13 oktober dan komt ook een nieuwe standaard uit die wordt besproken in de podcast. Dat is de NAG-standaard obesitas. Dat is natuurlijk veel om te doen, dus ben ik benieuwd naar wat daar de conclusies uit zijn. En of we nou allemaal massaal die Ozempic gaan spuiten of we moeten spuiten of juist niet. Ik hoop het laatste, maar dat gaan we
ja, dit
horen.
Ja, dit is wel echt een standaard waar... heel huisartsen Nederland met smacht naar zitten wachten. Op allerlei fronten wordt hier rijkhalsend naar uitgekeken. Dus ik ben heel erg benieuwd.
Ik heb mijn wekker al gezet.
Hoe laat?
6:00. Chips in de aanslag. Oef. Dat hoort er wel een beetje bij, vond ik, bij deze standaard.
Alright. Eens, ik doe met je mee.
Beste luisteraar, tot ziens. Goed gewoon.
Geneeskunde. Een misleidende term? Ik wil geen pijnstiller. Ik wil dat mijn knieën beter worden. Bijna wekelijks leg ik de patiënt met beginnende artrose uit dat fysiotherapie en pijnstilling betere opties zijn dan direct een knieprothese. Toch begrijp ik de frustratie van de patiënt dat dit niet genezen, maar symptoombestrijding is. Geneeskunde, de kunst om te genezen. Deze term doet al lang geen recht meer aan de realiteit. Het roept zowel bij patiënten als bij onszelf verwachtingen op die we zelden kunnen waarmaken. Want hoe vaak genezen we nog echt? Ons onvermogen om te genezen blijkt uit het toenemende aantal chronische aandoeningen. Dankzij medische innovaties overleven we ziektes die voorheen een doodvonnis betekenden. Die winst in levensjaren gaat echter vaak gepaard met klachten, comorbiditeit en afhankelijkheid van zorg. De negentiger met een goed gevulde Baxterrol en verscheidene betrokken zorgverleners is eerder regel dan uitzondering op het spreekuur. We behandelen veel, maar we genezen weinig. En terwijl de behandelopties toenemen, stokt de capaciteit om ze aan te bieden. Het geld is op en het personeel schaars. Het zorgplafond wordt steeds zichtbaarder. De paradox is schrijnend. Mensen leven langer, maar met veel aandoeningen en vaak met verlies van kwaliteit van leven. Dat vraagt om herbezinning op wat wij en patiënten van ons mogen verwachten. Te beginnen bij hoe we ons vak noemen. Geneeskunde heeft in de loop der tijd de volksmondbenaming medicijnen verdrongen. Gelukkig maar, want genezen omvat veel meer dan een pil of prik. Toch is de vraag of wij nog geneeskundigen zijn. Momenteel zijn we in de praktijk veel meer bezig met behandelkunde, begeleiden, verlichten en kwaliteit behouden. Een nieuwe naamgeving behoort te omvatten wat ons vak is, maar ook wat we meer zouden moeten doen, voorkomen. Hoe vaak nemen we echt de tijd om alle niet-medicamenteuze opties te bespreken? Plantaardig eten, minder suiker, meer bewegen. Geen wonderpillen, maar wel effectief. Tijd investeren hierin betaalt zich terug in gezondheid, kwaliteit van leven en in minder vervolgconsulten. Daarbij hoort ook een andere verhouding tot de patiënt. Niet wij zorgen u ondergaat, wel een gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking met de patiënt en dienstgezondheid. Het is dus de hoogste tijd voor een nieuwe term, gezondheidskunde bijvoorbeeld, waarbij de focus niet langer ligt op het bestrijden van ziekte, maar juist op het voorkomen ervan. En waarbij samenwerking en gezondheid in de breedste zin van het woord centraal staan. Het bekende spreekwoord wist het al eeuwen. Samen voorkomen is, zo blijkt steeds weer, echt beter dan genezen. En het wordt tijd dat onze terminologie dat ook gaat weerspiegelen.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!